Hi, mijn naam is Riffy Bol en ik ben algemeen redacteur bij De Correspondent. De afgelopen tijd heb ik samen met mijn collega Maurits Martijn onderzoek gedaan naar de politie. En precies gezegd onderzoek naar de politie en het toezicht dat erop gehouden wordt. Het is namelijk zo dat de laatste jaren de politie stelselmatig de grenzen van haar bevoegdheden opzoekt. En deze ook geregeld overschrijdt. Denk aan dingen als persoonsgericht preventief fouilleren. Het doorzoeken van smartphones of het bewaren van foto's van gezichten. En bij zijn overschrijding volgen er nauwelijks consequenties voor de politie. Dus heeft zij eigenlijk een grote mate van vrijheid om de grenzen van de wet verder op te zoeken. Daar hebben we dus een stuk over geschreven en dat ga ik nu aan je voorlezen. Op 31 oktober 2019 hield de politie haar derde innovatiecongres op een voormalig industrieterrein aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Het thema Crossing Borders. De felgekleurde uitnodiging belooft een samenkomst die over de grenzen van het voorstelbare, het ethische of het morele heen kijkt. Die woorden riepen veel vragen bij ons op. Want wat zijn die grenzen dan waar de politie overheen wil kijken? En wat mag de politie eigenlijk allemaal doen? En wat gebeurt er als de politie zelf de wet overtreedt? De afgelopen maanden spraken we met hoogleraren, advocaten en medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor de Rechtspraak. We lazen rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, het WODC. En daarnaast lazen we vonnissen van de Hoge Raad en de gerechtshoven en onderzoeken van academici, advocaten en activisten. Tot slot analyseerden we jaarverslagen van de politie, artikelen uit het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering en lesmethodes van de Politieacademie. Uit al die onderzoeken en gesprekken blijkt dat de politie de laatste jaren stelselmatig de grenzen van haar bevoegdheden opzoekt. En ook regelmatig overschrijdt. En als zo'n overschrijding dan wordt vastgesteld, volgen er eigenlijk nauwelijks consequenties. Voor de politie betekent dit een grote mate van vrijheid om de grenzen van de wet verder op te zoeken. Volgens hoogleraar empirisch juridische studies, Marijke Malsch, van de Open Universiteit, zitten er grote risico's aan als het toezicht op de politie tekortschiet. Ik ben bang voor een zichzelf versterkend effect, zegt zij. Als er niemand is die de politie corrigeert, bestaat de kans dat de politie zo doorgaat. En rechtsgeleerde Reinhard Kuiper spreekt zelfs van een recidiverende overheid. Hoe heeft het zover kunnen komen? De politie mag al heel veel, maar zou graag nog meer bevoegdheden krijgen. En daar is ze ook open over. In oktober zei korpschef Erik Akerboom in een interview op Radio 1 dat de politie de mogelijkheid moet krijgen om de privacywetgeving soms opzij te zetten. Maar nu al zoekt de politie die grenzen voortdurend op. Zo maakt de politie sinds kort foto's van automobilisten die achter het stuur bellen. De gemeente Rotterdam wil experimenteren met persoonsgericht preventief fouilleren. En laatst bleek dat de politie gezichtsfoto's van 1,3 miljoen Nederlanders bewaart. Ophef. 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 Maar dan zijn we er nog niet. De politie in Roermond kondigde in september 2018 aan dat ze de gegevens die worden geregistreerd met antennes en camera's langs de openbare weg wil toepassen om te voorspellen wie er een zakkenroller is. De politie zag de mogelijkheid om gebeurtenissen in de nabije toekomst te voorspellen en daarop proactief te acteren. Mensen aanhouden voordat ze, misschien, iets strafbaars doen. En weer was er ophef. En er zijn inmiddels 200.000 beveiligingscamera's aangemeld door de campagne Excellent Camera Toezicht. Bedrijven kunnen de kwaliteit van hun camerabeelden door het ministerie van Justitie laten beoordelen. Maar daar staat tegenover dat die beelden automatisch in een databank van het ministerie terechtkomen. Ophef, want opnieuw zocht de politie de grenzen van het onvoorstelbare, het ethische of het morele op. Digitalisering heeft daar veel invloed op gehad. En de wet is daar onvoldoende op aangepast. Onderzoeker Reo Zenger van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom zegt: als je 20 jaar geleden iemand in de gaten wilde houden, moest je diegene een week of vier stelselmatig observeren. Nu zou, even gechargeerd, één verzoek bij Facebook volstaan om iemands sociale netwerk in kaart te kunnen brengen. Maar daarvoor wordt niet verrekend in de wetgeving. Hij maakt een vergelijking tussen het doorzoeken van een huis en een smartphone. Een huiszoeking is één moment, zegt hij. Dan lopen de 10 politiemensen door je huis. Terwijl als de politie op jouw telefoon kijkt om de gegevens op je telefoon te doorzoeken, dan kan dat ongemerkt. 4 weken achter elkaar, of zelfs nog langer. Door digitalisering bereikt de politie de grenzen van het voorstelbare, het ethische of het morele dus eerder dan voorheen. Vooruit, die tekst op die flyer voor dat innovatiecongres van de politie was ongelukkig gekozen, gaf een woordvoerder een paar weken na het innovatiecongres toe. Om daar vervolgens toch aan toe te voegen, als je wilt innoveren en echt het werk anders wilt inrichten en aanpakken, is het van belang om de grenzen op te zoeken. Maar de politie zoekt de grenzen van de wet niet alleen op. Ze overtreedt die ook. Sinds de wet politiegegevens, de WPG, in 2008 in werking trad, heeft de politie de regels stelselmatig aan haar laars gelapt. Bewaartermijnen werden overschreden, gegevens bleken toegankelijk voor onbevoegden, de verslaglegging van wat er met al die gevoelige data gebeurt was onvoldoende. In 2012 bleek dat de politie meer dan de helft van de hoofdlijnen in de wet politiegegevens niet volgde. En 3 jaar later wees een nieuwe controle uit dat de politie niet of niet geheel voldoet aan de WPG, de wet politiegegevens dus. En ook dit jaar zullen agenten naar verwachting nog niet volledig de WPG naleven. Regelmatig gaat de politie ook de fout in met het Centraal Informatiepunt Telecommunicatie, ofwel de CIOT. Dit is een database waar Nederlandse telecomproviders de namen, adressen en telefoonnummers van hun klanten in bewaren, zodat onder meer de politie erin kan grasduinen. In 2016 deden agenten dat 135.000 keer. Vorige zomer meldde minister Ferdinand Grapperhaus, Justitie en Veiligheid van het CDA, aan de Tweede Kamer dat de CIOT-database kampte met administratieve onjuistheden en onvolledigheden. En dat er wat betreft toegang tot de gegevens op een aantal punten nog niet volledig wordt voldaan aan de regelgeving. En voor agenten die vertrekken bij de politie of een andere functie krijgen, wordt bijvoorbeeld niet actief de toegang beëindigd tot de database. De politie is een veelpleger, concludeert Senger van Bits of Freedom. Doordat de politie de grenzen van de wet opzoekt en technologie ervoor zorgt dat de politie veel meer kan, is het belangrijk dat iemand de politie controleert. Want op veelplegers kun je maar beter toezicht houden. Maar dat toezicht laat de wensen over. In 2015 plaatst de politie een pijlbaken, dat is ouderwets taalgebruik voor een GPS-tracker. Die plaatsen op de Fiat Bravo van een verdachte die niet over een geldig rijbewijs beschikte. Een agent hield de man al een tijdje in de gaten, maar hij vond het opvallend dat zijn auto lang niet altijd op de oprit van zijn woning te vinden was. Met die GPS-zender hoopten ze hem te betrappen op het moment dat zijn auto in beweging kwam. De agenten beroepen zich op artikel 3 van de politiewet. Die wet is bedoeld om de politie op eigen initiatief de openbare orde te laten handhaven. Maar volgens critici gebruikt de politie dat artikel nogal eens om geen toestemming van een officier van justitie of een rechtercommissaris te hoeven vragen als zij opsporingsbevoegdheden willen inzetten. Opsporing die verder gaat dan de politiewet, die wordt namelijk geregeld door het wetboek van strafvordering. Voor lichtere bevoegdheden, zoals in beslagname van gestolen voorwerpen, moet de politie eerst goedkeuring vragen aan een officier van justitie. En voor bijzondere opsporingsbevoegdheden als een huiszoeking of stelselmatige observatie is toestemming nodig van een officier van justitie of een rechtercommissaris. En ook voor het plaatsen van een GPS-tracker die de communicatie op bewegingen van een verdachte opneemt, is goedkeuring vereist. Het ging in de casus pijlbaken om stelselmatige observatie, want het was eigenlijk niets meer of minder dan het afposten van een verdacht voertuig, zo schreef een politiefunctionaris in een e-mail. Onherstelbaar vormverzuim, oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dan ook over de plaatsing van de GPS-tracker. De politie had om toestemming moeten vragen. En wat er toen gebeurde, dat verbaasde ons. Als een rechter vormverzuim, dus een gemaakte fout door de politie, constateert, dan heeft hij 4 opties. De eerste is dat hij er geen consequenties aan verbindt. Tweede, het verzuim leidt tot strafvermindering voor de verdachte. Derde optie, het bewijs dat de politie heeft vergaard door de wet te overtreden wordt uitgesloten van de rechtszaak. En nummer 4, de rechter verklaart het OM niet ontvankelijk en de verdachte gaat vrij uit. In deze zaak verbond de rechter er geen consequenties aan. Weliswaar was er volgens de rechter sprake van een wetschending met een structureel karakter, omdat een leidinggevende politiemedewerker termen als project en consensus had gebruikt in de interne communicatie. Toch werd het bewijs dat met de pijlbaken gewonnen was niet naar de prullenmand verwezen. Het verweer van het OM, het Openbaar Ministerie dus, dat het project inmiddels in de koelkast is gezet, dat vond het Hof een afdoende verklaring. Kortom, de politie overtrad de wet, de rechter constateerde dat, maar de politie ging vrij uit. Daarmee volgde de rechter de uitspraak uit 2011 van de Hoge Raad, dat een rechter, zelfs als die vindt dat de politie haar bevoegdheden verkeerd heeft gebruikt, niet per se een straf hoeft op te leggen. Artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering noemt het bestraffen van vormverzuim een bevoegdheid en niet een plicht. Bovendien is de betreffende wet volgens de Raad niet bedoeld om te leiden tot enig voordeel voor de verdachte. Maar is het bestraffen van een misdaad niet belangrijker dan de manier waarop het bewijs voor die daad is verzameld? Dat vroeg de Hoge Raad zich 2 jaar later, in 2013, hardop af. Veelzeggend was ook het commentaar van een lid van de Hoge Raad. Die zei: wij helpen ook het OM door niet op elke slak zout te leggen. Uitspraken als deze hebben grote gevolgen voor het Nederlandse recht, stelt onderzoeker Jan-Jaap Oerlemans van de Universiteit Leiden. Volgens hem is de prioriteit nu dat een verdachte van wie bewezen wordt geacht dat hij of zij het misdrijf heeft begaan, ook veroordeeld wordt. In plaats van dat er bijvoorbeeld bewijs wordt uitgesloten, met de kans dat zo'n schuldige weer op vrije voeten komt. Wij vroegen ons af hoe vaak het voorkomt dat een rechter oordeelt dat er sprake is van vormverzuim bij de politie, maar dat er geen consequenties aan verbonden zijn. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum en de Raad voor de Rechtspraak houden deze cijfers niet bij, blijkt bij navraag. Wel hebben verschillende instanties het idee dat vormverzuim vaker voorkomt dan vroeger. En toen stuiten we op een interessant onderzoek uit 2017. Strafrechtadvocaten Joost Nan en Dino Bektesevic lazen 2 jaar lang alle vonnissen op rechtspraak.nl en vlooiden deze door op vormverzuim. En toen vonden zij 264 rechtszaken waarin de verdediging van de verdachte over vormverzuim begon. In slechts 20% van de gevallen gaf de rechter de verdediging gelijk, ontdekten de advocaten. In 2/3 van die zaken deed de rechter echter niet meer dan een constatering van vormverzuim, zonder dat dit dus invloed had op de rechtszaak. 13 keer moest het Openbaar Ministerie een deel van het bewijs tegen de verdachte achterwege laten. 3 keer kreeg een verdachte strafvermindering en in nog geen 1% van de zaken werd de hele rechtszaak afgeblazen. We legden het onderzoek voor aan Bert-Jaap Koops. Hij is hoogleraar regulering van technologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij begrijpt wel dat de politie soms dingen doet die niet mogen. Hij zegt: bij een grootschalig of gruwelijk misdrijf bestaat bij de politie forse tijdsdruk en emotionele druk om snel te handelen. Hij vervolgt: voor die individuele zaak zou zo'n fout niet uit moeten maken. Je wil nog steeds dat er veroordeeld wordt. Maar als die individuele zaak elke keer weer terugkomt en als dit een patroon wordt, dan moet echt een keer gezegd worden: dit moet niet kunnen. Het WODC, het onderzoekscentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid, constateert echter dat een hoop mensen in de juridische wereld begrip hebben voor de milde houding van veel rechters. Omdat het aan het publiek niet meer valt uit te leggen, zeggen zij, als wetsovertreders vrijkomen door een vormfout van politie en openbaar ministerie. Veel minder vaak dan vroeger tikken rechters de politie op de vingers als een vormverzuim is vastgesteld, ziet ook hoogleraar Malsch van de Open Universiteit. Advocaten die we spreken beamen dat. Volgens raadman Gerard Spong heeft een beroep op vormverzuim geen hoge slagingskans en komt bewijsuitsluiting veel minder vaak voor dan vroeger. Strafpleiter Misha Gerards voert die verweren nog wel, al is het maar uit principe, zegt hij. De rechter verbindt zelden een sanctie aan vormverzuim, tenzij de rechtbank zelf bij de neus genomen is. Alleen benadeling van de verdachte is geen reden voor een reactie van de rechter. Tjalling van der Groot, werkzaam bij advocatenkantoor Anker en Anker in Leeuwarden, vindt dat zo een verkeerd signaal wordt afgegeven aan de opsporingsdienst. De politie weet immers ook dat fouten zelden gevolgen hebben, zegt hij. Strafrechtadvocaat Joost Nan zegt: als de overheid de verdachte burger wil bestraffen omdat deze de regels heeft overtreden, is het gek dat diezelfde overheid op haar beurt kennelijk niet alle regels hoeft te volgen. Dat wringt toch een beetje. Volgens Marijke Malsch treden rechters tegenwoordig vooral op als reddende rechter. Dat betekent dat de politie fouten maakt, maar dat de rechter daar geen gevolgen aan verbindt. De rechter redt de zaak en de politie, die de fout heeft gemaakt, gaat vrij uit. Dus hoe kan het toezicht op de politie beter? Reo Zenger van Bits of Freedom denkt: door het toezicht net zo in te richten als bij de geheime diensten. Met andere woorden, zowel controle op de politie voor haar opsporingswerk als een kritische beoordeling achteraf. Dit gebeurt al bij de geheime diensten. De toetsingscommissie inzetbevoegdheden, ofwel de TIP, doet het vooraf. En de commissie van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, de COTIVD, doet het toezicht achteraf. Op die manier zou er sprake zijn van overkoepelend en onafhankelijk toezicht. Een rechter, die nu de toezichthouder is, kijkt naar het handelen van de politie in één opsporingsonderzoek. Daardoor ontbreekt in de rechtszaal een volledig beeld van de gebruikte bevoegdheden, aldus Zenger. Hij zegt: de inzet van een telefoontap kan in individuele casussen te verdedigen zijn. Maar als je kijkt naar het totaal aantal taps in het geheel van ons opsporingssysteem, dan vinden we dat misschien niet proportioneel. Maar de rechter die gaat nooit naar dat geheel kijken. De lastige spagaat in het huidige toezicht, stelt raadsheer Ibo Burema van de Hoge Raad, is dat de primaire taak van de rechter niet het berispen van de politie is, maar het berechten van de verdachte. Een onafhankelijke commissie kan volgens hem uitkomst bieden. Dan kun je strikt kijken naar: wat doet de politie nu eigenlijk? In plaats van dat het vermengd is met de vraag: is de verdachte die hier terecht staat een boef die gestraft moet worden? Het toezicht waar Zenger en Burema potentie in zien bestaat al in sommige andere landen, zegt de Leidse onderzoeker Oerlemans. Je kan kijken naar Engeland, waar je de ICO hebt, de Investigatory Powers Commissioner. Die gaat zowel over de inlichtingendiensten als de politie en zelfs over bestuursorganen. Zo'n externe commissie is hoogst noodzakelijk, vindt ook hoogleraar Malsch. Nu wordt het vooral overgelaten aan de politie zelf, zegt zij, aan hun interne processen en het tuchtrecht. Maar we hebben echt geen enkel zicht op hoe goed dat functioneert. Echter zit niet iedereen binnen de politie te wachten op meer pottenkijkers. Met toezichtsinstanties die onbeperkte bevoegdheden hebben, kun je op een gegeven moment een organisatie lam leggen. Zo citeert een WODC-rapport uit 2018 een politiefunctionaris die intern onderzoek doet naar politieagenten die lichte overtredingen begaan. Wat nu zomaar eens kan gebeuren, vreest deze functionaris, is dat het systeem van registratie nog ingewikkelder gaat worden. Het vier-ogen-principe. Dat je je bureaucratie zodanig gaat organiseren om te voorkomen dat er een paperclip zoek gaat raken. Wouter Stol, onderzoeker op de politieacademie en bijzonder hoogleraar politiestudies aan de Open Universiteit, is ook sceptisch over een nieuwe toezichtsvorm. Ik voorzie in ieder geval meer bureaucratie en vertraging. En bovendien, voegt hij toe, snelheid betekent nog niet dat je rechtsbeginselen verkwanselt. Belangrijker is dat er sinds enkele jaren een debat bij de politie wordt gevoerd over de inzet van allerlei bevoegdheden, vindt Stol. Daar ben ik oprecht blij mee. Die mentaliteitsomslag binnen de politie. Zo van: we proberen het. We weten het niet, maar we hebben het erover met elkaar. Hoogleraar Koop ziet ook wel dat de politie intern regelmatig uitgaat van een moreel kompas. Ofwel, dat agenten niet alleen maar naar de wet kijken, maar ook zelf afwegingen maken. Elkaar scherp houden. Zich steeds afvragen: moeten we dit wel willen? En toch denkt onderzoeker Zenger van Bits of Freedom dat specifiek toezicht op het politieonderzoek, zoals de CTIVD bij de geheime diensten doet, dat het kans van slagen heeft. Een commissie die bijvoorbeeld ook vragen uit het parlement kan beantwoorden. Zo van: joh, doe eens onderzoek naar de rechtmatigheid van dit type bevoegdheid. Want als die openheid er niet komt, dan wordt het volgens Koops wel erg lastig om de politie in toom te houden. Hij zegt: anders krijg je een, nou ja, politiestaat moet je het niet noemen, maar wel een beetje een Wild West situatie, waarin de politie alleen maar werkt op basis van wat ze zelf belangrijk vindt. Vond je dit nou een leerzaam stuk? En zou je graag meer willen weten over de wereld om je heen, over structuren in plaats van incidenten? Dan kun je lid worden van De Correspondent. En dit doe je door naar decorrespondent.nl/wordlid te gaan. Bedankt voor het luisteren.
Hoi, Lynn Berger hier. De zoektocht van mij en Jair naar het standaardgezin is inmiddels afgelopen. En nee, het standaardgezin hebben we nooit gevonden, maar onderweg kwamen we wel heel veel mooie verhalen tegen. En nu wordt ons best vaak gevraagd of er een tweede seizoen komt van onze podcast. Nou, voorlopig niet, maar ik heb wel ander nieuws. Want zoals je misschien weet was de aanleiding voor onze podcast Mijn Boek, de tweede, dat begin 2019 is verschenen. Dat is een boek over gezinnen, over ouders en kinderen, over broers en zussen en over hoe we gevormd worden door alle aannames en clichés rondom het gezin. En het is een boek over herhaling. Over wat het betekent om iets groots en meeslepends nog een keer te doen. Opnieuw. En nu, met de donkere dagen voor de deur, doet de correspondent je graag het audioboek van de tweede cadeau. Vanaf december publiceren we alle hoofdstukken in één keer in het kanaal van de tweede en wekelijks gebundeld in het podcastkanaal van de correspondent. Zonder Jair, maar wel weer met een zoektocht. Een persoonlijke zoektocht naar de betekenis van het tweede kind en de tweede keer. Dus mocht je graag iets beluisteren, zo tussen de feestdagen door of wanneer ze eindelijk achter de rug zijn, dan weet je me te vinden.